onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 98 en daarvan het eerste vers zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil naar leed. Wat er verder volgt, 98, het eerste vers. Zijn met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 25, het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door. Onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt, Psalm 25, het vierde vers. Daarna openen Gods woord in het Johannesevangelie. En we lezen met elkaar hoofdstuk 1, de versen 19 tot en met 20. Schriftlezing Johannes 1, de versen 19 tot en met 40.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust het in 7 dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen Johannes 1 vanaf vers 19. En dit is de getuigenis van Johannes. Toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed: ik ben de Christus niet. En ze vraagden hem: wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: nee. Ze zeiden dan tot hem: wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelven? Hij zeide: ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En ze vraagden hem en spraken tot hem: waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende: ik doop met water, maar hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. Dezelfde is het, die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest niet zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen, en ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijnde meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt op de tweede Lijdenszondag kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 1, de versen 35 tot en met 37. De tekst voor de prediking Johannes 1, de versen 35 tot en met 37. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen, en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat zeggen, en zij volgden Jezus. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en de bediening van het sacrament. En we willen een dankzegging doen voor Harry van der Wal, die na een ingreep voor een liesbreuk weer thuis mocht komen, en ook voor Walter de Braber, die na de ingreep aan zijn schouder ook weer thuis mocht komen. Laten wij de Heer zoeken in het gebed. Ja, Heere, laat het ons gebed maar mogen zijn. Juist in deze bijzondere tijd van het kerkelijke jaar, waarin wij gaan overdenken uw bitter lijden en sterven, o Heere Jezus, leer mij uw lijden. Recht betrachten. Op de juiste wijze betrachten. En wat zijn we dan afhankelijk van de werking van de Heilige Geest? Die Heilige Geest waarvan Johannes de Doper gezegd heeft dat u, Heer Jezus, zou komen om te dopen met de Heilige Geest. En dat hebben wij zo nodig, Heere. Willen wij op de juiste wijze, op de rechte wijze leren verstaan waarom dat u naar de aarde moest komen om te lijden en te sterven. Het is vanwege onze zonde, onze diepe val in paradijs, onze hemelhoge schuld en het oordeel dat we waardig geworden zijn. Heere, onze toestand van natuur is zo verschrikkelijk. We liggen verloren en we gaan het zo dadelijk belijden op grond van uw woord, dat wij zelfs met onze kinderen in allerhande ellende aan de verdoemenis onderworpen zijn. En Heere, bij het hoorbare evangelie komt ook deze morgen het zichtbare evangelie. En de druppels water die straks het voorhoofd van Jurre nat zullen maken, tonen hem en ons allen de onreinheid van onze ziel. Geef het ons te geloven, Heere, Voor het eerst en bij vernieuwing, hoe zwart, hoe onrein we zijn. Zo zondig, zo schuldig. Ja, dat u moest uitspreken dat we vloekwaardig zijn. En heren, als dat een werkelijkheid gaat worden en we mogen het gaan leren op de school van vrije genade, dan zullen we ook de andere betekenis van dat water gaan verstaan. Het alles reinigende bloed van Christus. Van het Lam Gods dat ter slachting werd geleid. Dat van zijn hoofd tot zijn voeten verwond werd geraakt. En uit die wonden stroomde bloed tot reiniging van alle zonden. Geef ook dat te geloven, Heere, voor het eerst en bij vernieuwing. En zoudt u zo het hoorbare evangelie en het zichtbare evangelie deze morgen willen zegenen. U weet volmaakt wat wij alle nodig hebben, kinderen, jongeren en ouderen, hier in de kerk en als we thuis mee mogen luisteren. U bent aan tijd nog plaatsgebonden. Wilt u geven dat uw woord en het sacrament deze morgen door u gezegend mag worden. Gedenk ook degene, Heere, bij wie u een goed werk begonnen bent. Wilt u versterken wat u zelf hebt gewrocht, wat u zelf hebt gewerkt. Ja, ook de heilige doop wil toch functioneel zijn in het leven van de ware gelovigen. Als zij het weer mogen zien, zo zeker als het water gesprenkeld wordt, zo zeker zijn de zonden gewassen in het bloed van Christus. Mag dan zo ook de heilige doop voor uw kerk nog functioneel zijn deze morgen. Maar we dragen ook hartelijk de ouders aan u op, Cornelis en Maaike. En die opnieuw met een kind uit uw hand verkregen voor uw aangezicht mogen verschijnen. Opdat de kleine Jurre ook het teken en het zegel van het genadeverbond en van die trouwe verbondsgod mag ontvangen. Geef ze maar veel werkzaamheden aan de troon van uw genade, Heere. Opdat dat Lam Gods niet alleen voor hen, maar ook voor hun kinderen alle waarde zal mogen krijgen. En dan zullen de gedachten zich vermenigvuldigen als ze hier staan. Want twee kinderen hebt u uit dit leven weggenomen. En die plaats, die lege plaatsen, die zijn er nou altijd, Heren. Maar bijzonder nu de heilige doop wordt bediend aan Jurre. Heren, en zoudt u ze willen sterken in deze weg. En dat ze gedurig met hun kinderen mogen verschijnen voor uw heilig aangezicht. Die grote, trouwe verbond Jehovah, wiens namen straks getekend worden aan het voorhoofd van Jurre. Ja, Heere, dat ze u mogen leren kennen als die enige en waarachtige God. Heere, wilt u zo uw zegen geven bij uw woord en bij de bediening van het sacrament. Gedenk ons ook in alle omstandigheden waarin we kunnen zijn. Van zorgen, verdriet en rouw. U kent de smart die mensen meedragen, ook verborgen smart. Heren, er is ook veel reden om u te danken dat de ingreep bij Harry van der Wal goed mocht verlopen en dat hij weer thuis mocht komen. En u hebt dat ook bij Walter willen doen. Heren, daar mogen u ook hartelijk voor danken. En laat die dankbaarheid ook in hun hart mogen zijn. U bent het toch geweest die met hen was en hen door de operatie heen leidde en dat ze weer thuis mogen zijn. Heren, dat ze verder herstellen mogen. Zie een gunst op hen van boven en dat deze weg aan u mag verbinden. Heere, zo zijn onze ogen op u. Zoudt u onze gebeden alstublieft willen horen en verhoren? We vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Dan gaan wij nu over tot de bediening van de heilige doop en we gaan luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft in het doopsformulier. De hoofdsom van de leer, dat betekent de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigde verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigde verzegelt ons God de Vader en dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, en zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harte, van ganse ziel en van ganse gemoede met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en daarmee ook tot ons en onze kinderen zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus zijn omhels de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we dat lezen in Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wil aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis, zijn dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en te laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u vragen te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening en instelling van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hen tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer van de Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Jongenelen, wat is daarop uw antwoord? Moeder Jongenelen, wat is daarop uw antwoord? In het licht van de prediking van deze morgen, waar het zal gaan over het Lam Gods, dat is Christus, die de zonde der wereld heeft weggedragen, wil ik jullie een woord meegeven uit de profetieën van Jesaja. Jesaja 40, het 11e vers, het middelste gedeelte. Hij zal zijn lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Dit schreef de profeet als een belofte voor het volk dat in de ballingschap terecht zou komen. Dat waren ook vaders en moeders. Dat waren ook kinderen die daar terechtgekomen zijn. Maar de Heere die zou een overblijfsel naar zijn verkiezing weer uit de ballingschap gaan verlossen. En die mensen die hij uit de ballingschap ging verlossen, waren ook vaders en moeders bij. Daar waren ook kinderen bij. En onder het tere beeld van een kudde en een herder mag Jesaja hier in deze woorden, deze profetie, aan die mensen meegeven. En de Heer heeft het ook vervuld. En daarom mogen we op grond van dit woord zeggen dat wij ook met dit woord tot de Heer mogen gaan en mogen wij weten dat de Heer ook in kinderen wil werken. Niet alleen in schapen, maar ook in lammetjes. En ik hoop, lieve ouders, dat dat ook openbaar mag komen in jullie gezin. Toen ik dit zat te overdenken, toen kwam er eigenlijk een hele tere gedachte bij mij boven. Twee lammetjes zijn al thuis. En dat weten we. Daar hebben we dikwijls over gehad. Maar dan heb je er nog een paar. En dan hoop ik dat je veel werkzaam mag worden met dit woord op je knieën voor God, opdat je het ook van de andere lammetjes mag weten. dat de Heere dit woord wil vervullen, dat ook jullie met jullie kinderen in zijn schoot gedragen worden. Ja, daar moeten we wederom geboren voor zijn en voor worden. En dat heeft de Heere toegezegd in de heilige doop. En ik hoop dat jullie veel werkzaamheden hiermee mogen hebben. Tot zijn eer en tot zaligheid van jullie gezin. Dat zij zo. Ter voorbereiding op de doopsbediening als Jurre wordt binnengedragen, willen wij samen gaan zingen uit Psalm 84, waar het wel niet gaat over lammetjes, maar wel over de jongen van een zwaluw. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer, in het kunstig nest bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God. En na de doopsbediening zingen wij dit gezin voor zover mogelijk staande toe, Psalm 134, het derde vers. Jurre, Benjamin, jonge Nelen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw eengeboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus was en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind in ons allen bewezen hebt, mogen bekennen in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Dan krijgt u nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten voor de eredienst, de diaconie en de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij Psalm 40, de versen 3 en 4. Psalm 40, de versen 3 en 4. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 119, vers 25, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij komen in de Bijbel regelmatig een uitdrukking tegen, die luidt zo ongeveer, en ze gingen beide tezamen. Deze uitdrukking wil niet alleen zeggen dat er twee mensen samen op pad gingen, maar die uitdrukking wil nog veel meer zeggen dat als die twee mensen samen op pad gingen en samen wandelden, dat ze het heel goed met elkaar konden vinden. Die uitdrukking laat iets zien van een hele sterke band die er tussen die twee personen ontstaan is. Zo lezen wij bijvoorbeeld van Abraham die samen met Isaac de berg Moria moest opklimmen en zij beiden gingen tezamen. Of een ander voorbeeld uit de schriften als Naomi met Rut in Bethlehem aankomt, alzo gingen die beiden totdat zij in Bethlehem aankwamen. We vinden het ook in het Paasevangelie. Als het daar gaat over de Emmausgangers. Zij liepen tezamen naar huis en onderweg spraken ze samen. En nou is het onze wens om in de lijdenstijd ook eens samen met iemand mee te wandelen. Samen met een persoon uit de schrift mee te reizen. Namelijk de apostel der liefde. Het is de discipel Johannes. Ja, wij willen met de hulp van de Heer vanuit het woord eens een poosje met hem meewandelen achter de lijdende Christus aan. En wat zou het groot zijn als we dan in de weken die voor ons liggen, zo onder de prediking van het woord, heel persoonlijk mogen ervaren dat er een liefdesband met deze Johannes ontstaat. Omdat er een liefdesband met die lijdende Christus gekomen is. En dat het als het ware door de prediking van het woord hier in Kralingen zou mogen gaan. En zij beiden gingen tezamen. Eén van hart en één van zin. Om met Johannes te leren de drinkbeker van Christus te drinken. Om met Johannes in de paaszaal aan de borst van Christus te liggen. Om met Johannes de hof van Gethsemane in te mogen gaan en getuige te zijn van de bange worsteling van Christus. Om straks, als de Heer het geeft, op Goede Vrijdag met Johannes aan de voet van het kruis te mogen staan en gelovig op te mogen blikken tot de gekruisigde Christus. Wat zou dat een gezegende tijd zijn, gemeente, als we zo eens een poosje met Johannes mogen meewandelen. En bij die momenten stil hopen te staan, en waar Johannes in aanraking kwam met woorden die spraken over het lijden van Christus, ja met de lijdende Christus zelf. En vanmorgen zullen we dan stilstaan hoe Johannes voor het eerst een lijdenspreek hoorde. Het was aan de oevers van de Jordaan, onder de prediking van Johannes de Doper, die het uitgeroepen heeft: zie het Lam Gods. We schrijven als thema boven de prediking de eerste lijdenspreek voor Johannes. De eerste lijdenspreek voor Johannes. Drie gedachten. Het is allereerst een gepaste preek. In de tweede plaats een rijke prediking. En tenslotte een vruchtbare prediking. Het gaat over de eerste lijdenspreek voor Johannes. Dat was een gepaste prediking, een rijke prediking en een vruchtbare prediking. Nadat de Heer Jezus Christus 30 jaren als het ware in de verborgenheid van Nazareth heeft gewoond, kwam hij openbaar. Begon zijn openbare optreden onder het volk. En waar ging zijn eerste reis naartoe? Naar de Jordaan. Waarom? Om gedoopt te worden. Christus is ook gedoopt. Gedoopt te worden door Johannes de Doper, de voorloper van de Heere Jezus. die daar bij de Jordaan heeft gepredikt en gedoopt. En het is niet bij die eerste keer gebleven dat er Jezus naar Johannes de Doper is gegaan, want na die eerste keer toen hij gedoopt werd, volgde een tweede keer. Wanneer was dat? Toen hij 40 dagen en 40 nachten in de woestijn geweest is en hij daar verzocht werd door de duivel. Hij is daarna weer bij Johannes terechtgekomen. En hij bevond zich onder de scharen die naar Johannes de Doper stond te luisteren. Maar hij hield zich op dat moment, toen hij daar voor de tweede keer was, nog verborgen. Alleen Johannes wist het, dat hij er was. Daarom horen wij Johannes ook zeggen in het 26e vers. Hij staat midden onder uw lieden die gij niet kent. Maar toch brak er een tijd aan dat Johannes hem concreet mocht aanwijzen. Dat was toen de Heer Jezus voor de derde keer naar Johannes de Doper gegaan was, toen hij daar stond te prediken bij de Jordaan. En dan zijn we bij vers 29 in Johannes 1. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wat was de vrucht op de prediking op dat moment? Wie was er verlegen om Christus als het Lam van God? Voor wie brak de tijd aan dat de Johannes ging verlaten om Jezus te volgen? We lezen er bij die derde keer nog niet van. Maar dan komt de Heer Jezus voor de vierde keer tot Johannes de Doper. En dan blijkt dat Johannes alleen is met twee van zijn discipelen. En dan zijn we bij onze tekst. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. Wat komt de Heer Jezus nu doen, nu hij voor de vierde keer naar Johannes de Doper gaat? Hij komt, gemeente, omdat de tijd van het welbehagen is aangebroken voor twee gegevenen van de Vader. Hij komt omdat hij weet dat er bij Johannes de Doper nu twee mannen staan, waarvan de een nog maar 20 jaar was, dat is die Johannes. Die horen bij het toegeruste volk voor de Here, waar Gabriel al van gesproken had tot Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Eén discipel wordt met name genoemd, dat is Andreas, de broer van Petrus. Maar wie was nou die andere discipel die daarbij was? Die andere discipel van Johannes de Doper, dat is zonder twijfel Johannes geweest, de broer van Jacobus. En nergens in het evangelie dat hij op oudere leeftijd geschreven heeft, noemt hij zijn naam. Johannes staat ons in de Bijbel getekend als een bescheiden man, die niet graag op de voorgrond stond, maar het liefst maar op de achtergrond verkeerde. Weet u hoe deze discipel zich wel door genade heeft leren noemen, mogen noemen? De discipel dien Jezus lief had. Dat wil zeggen dat Johannes de onuitsprekelijke zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus heeft mogen beleven, heeft mogen ontvangen. Hij heeft het in zijn leven mogen leren. Hij is een discipel die door Jezus teer bemind werd. Hij is een discipel geweest waarvan Christus ook gezegd heeft: Johannes, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik je getrokken met koorden van goede tierenheid. Ja, Johannes, ik zal je lief hebben tot het einde. Deze Johannes, die kwam uit een godvrezend gezin. Zijn vader was Zebedeus. En hoe de verhouding tussen Zebedeus en de Heer Jezus is geweest, geestelijk gezien, dat weten we niet, daar zwijgt de schrift over. Hij was wel met een godvrezende vrouw getrouwd. De moeder van Johannes en Jacobus. Haar naam is Salome. Zebedeus, die had een welvarende rederij. Hij verdiende de kost met de visserij en had meerdere schepen laten bouwen. Niet alleen Johannes en Jacobus waren bij hem in dienst, maar had ook nog heel veel personeel. Ze waren rijk, want we lezen verderop in het evangelie dat Salome een van die rijke vrouwen is geweest, die de Heer Jezus heeft mogen dienen met haar goederen. Johannes ging al heel jong mee met zijn vader het meer van Galilea op om te vissen, en toch zou dat niet altijd zijn beroep blijven. Hij zal eens geroepen worden van achter de netten van zijn vader vandaan om een visser der mensen te mogen worden. Maar wilde hij dat kunnen doen? Wil hij in dienst van Christus kunnen staan? Wil hij straks een prediker van het evangelie kunnen worden? Moest hij wel eerst bekeerd worden? Dan moest hij eerst persoonlijk een leerling worden op de school van vrije genade? Dan moest hij eerst persoonlijk Christus leren kennen. Want hoe kun je Christus aanbieden, uitstallen en uitschilderen als je hem zelf niet kent? Hoe zou hij ooit een prediker, een gezant van Christus kunnen wezen als hij niet in een rechte weg Christus heeft leren kennen? En daarom ging dat voor alle dingen gebeuren in zijn leven. En wanneer de Heer hem bekeerde, en wanneer dat moment precies geweest is dat hij van dood levend gemaakt werd, dat weten we niet precies. En er is wel een tijd gekomen dat het woord van God ging werken in zijn leven. Iets uit ging werken in zijn leven. Hij ging wel verstaan dat zijn leven niet lag in de visserij. En hij ging wel verstaan dat zijn leven ook niet te vinden was in de wereld. En dat daar het geluk niet in gelegen lag. Johannes moet op een bepaald moment, toen hij in aanraking kwam met het woord van God, verstaan hebben dat hij op reis is naar de eeuwigheid. En dat hij hier geen blijvende stad heeft. En dat er aan zijn leven ook een keer een einde komt. Dat hij sterven moet. En sterven is altijd nog God ontmoeten. Toch, gemeente? En dat kan niet zoals je geboren bent. Want dat is eeuwig verloren. En ik geloof dat Johannes dat geleerd heeft. Weet u waar? Onder die prediking van Johannes de Doper. Wat was dat voor een prediking? Jawel, dat was een evenwichtige prediking, zoals het altijd moet zijn. Maar een evenwichtige prediking is geen oppervlakkige prediking. Een evenwichtige prediking is een hele scherpe prediking. Een hele ontdekkende prediking, enerzijds. Daar blijft niets van een mens over. En onder die prediking is Johannes gebracht. En daar hoorde hij wat zijn staat is voor God. Onbekeerd. En hij voelde de eis toen Johannes de Doper zo heel indringend, heel dicht bij dat hart van Johannes kwam: bekeert u! En juist onder die prediking voelde Johannes: dat ben ik niet. Ik ben onbekeerd. De vruchten van de bekering komen niet openbaar in mijn leven. O, Johannes de Doper ging heel eerlijk met zijn hoorders om, ook met Johannes. Hij zegt, als het ware: Johannes, je bent als een boom. Je bent als een boom zonder vrucht. En kijk eens aan de wortel van die boom, daar ligt de bijl al klaar. En als straks de rechtvaardige God die bijl in zijn handen neemt en slaat tegen je stam, dan lig je eeuwig verloren. Je ligt onder de toorn van God, hoorders. En zo kwam het ook tot Johannes. Johannes, je ligt van nature onder de toorn van God. En tegen die achtergrond ging dat hart van Johannes open. Met liefde, met ernst, met bewogenheid. En hij zei het ook tot Johannes die daar stond met Andreas. Vliet de toekomende toorn. Bekeert u toch. Brengt vruchten van de bekering. Brengt vruchten voort der bekering waardig. En toen heeft de Heere die scherpe prediking willen zegenen. Johannes ging behoren bij het toegeruste volk. Dat woord komen in het Lucas-evangelie tegen. Dat zal het werk zijn van die wegbereider. Hij zal een toegerust volk maken voor Christus. Dat betekent, dat woordje toegerust, de Heilige Geest gaat plaatsmaken in de harten van zondaren voor de persoon en het werk van de Heer Jezus. De prediking, die scherpe prediking van Johannes de Doper was nodig om een ziel pasklaar te maken voor het bloed van het Lam van God. Dat is een toegerust volk. En daarom achtte de Heer het noodzakelijk dat Johannes allereerst kwam onder de scherpe prediking van de wet. En wonderlijk, hoe scherp die preken ook waren, hoe afsnijdend die preken ook waren, dat er niets van Johannes overbleef. Hij bleef eronder terugkomen. Hij vluchtte er niet voor weg. Hij werd zelfs een discipel van Johannes de Doper. Bent u dat ook al geworden? En weet u, dat willen we niet. Ga nou maar eerlijk met je ziel om. En we leven in een tijd waar we dat steeds meer mensen komen die dat niet willen. Die wetsprediking. Je moet Jezus spreken. Jezus aannemen. Klaar. Ja, maar waarvoor dan? Waar heb je hem voor nodig dan? Het is toch altijd de weg des Heren om wet en evangelie te prediken. O, als het evangelie waarde voor je gaat krijgen, echt waarde. Als je werkelijk wil leren verstaan waarom Jezus moest lijden, moest sterven, zelfs aan een vloekhout moest hangen. Dan moet je toch in aanraking komen met de wet. Dat is geen voorwaarde, maar dat is de goddelijke logica. Dat is de goddelijke weg. Eerst de wet en dan het evangelie. De weg naar Golgotha, gemeente, loopt over de heuvel Sinaï heen. Zul je dat nooit vergeten? En zo is het ook bij Johannes. Hij werd onder de prediking van Johannes de Doper een schuldverslagen zondaar. En ik kon echt David begrijpen, die het in het Oude Testament al gezegd heeft. Ik ben door schuldbesef getroffen en verslagen. Maar weet je wat die Johannes nou ook hoorde in die prediking van Johannes de Doper? Hij predikte de doop der bekering tot vergeving der zonde. Dat wil zeggen, het werk van de bekering die kwam openbaar bij Johannes. Hij kreeg een afkeer van de zonde. Hij werd heen getrokken tot God. En daarom begeerde hij gedoopt te worden, want die doop symboliseerde dat. Hij werd ondergedompeld in dat water en hij kwam uit dat water weer omhoog. Dat is de waarachtige bekering. Maar hoe zal Johannes nou tot God kunnen wederkeren? Is dat ook uw en jouw vraag? Hoe kom je nou met God verzoend? Hoe kun je nou vergeving van zonde ontvangen? Nou, dat hoorde Johannes ook onder de prediking van Johannes de Doper. Want hij mocht de rijke belofte verkondigen dat er bij de Heere vergeving is. Hij predikte de doop der bekering tot vergeving der zonde. In het hart van Johannes moet iets gaan werken van de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Tot vergeving der zonde werkt. Maar hoe kan dat dan? Hoe kunnen je zonden nou toch vergeven worden? Hoe kun je van je zonden verlost worden? Nou, Johannes hoorde het in de prediking. In de beloften die gesproken waren in het Oude Testament. En toen hij daarvan ging horen, toen dorstte zijn ziel zo naar de vervulling van de belofte. Johannes, die ook krachtens zijn opvoeding wel wist, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Johannes, die ook als een jongen van 12 jaar zoon der wet geworden was. Die ook meegenomen was naar de tempel. In aanraking gekomen is met de offerdienst. Zonder bloedstorting geen vergeving. Maar waar komt die bloedstorting dan vandaan? Waar is die bloedstorting dan te vinden, waardoor mijn zonden vergeven kunnen worden? Zo was het gesteld met Johannes. Daar stond hij nou als een verloren mensenkind met zonde en schuld, met die verlegenheid. Waar komt die bloedstorting vandaan, die ik zo dikwijls wel in de tempel gezien heeft, maar van ik wel bemerkt heeft, dat is ontoereikend. En toen was daar die gepaste prediking, op Gods tijd. Zie buiten jezelf, zie het Lam Gods. Toen ging in beginsel, en dan moest Johannes nog heel veel leren, maar in beginsel ging er iets schitteren van het werk van Christus, toen hij voor het eerst zo aan Johannes werd voorgesteld. Zie het Lam Gods. Dat is in onze tweede plaats een rijke prediking. Johannes de Doper zal best gemerkt hebben hoe dat bij Johannes en Andreas lag. Ze waren elke dag heel dicht in zijn nabijheid te vinden. En ze zullen ongetwijfeld met hem gesproken hebben. Ze worden niet voor niets discipelen van Johannes genoemd. En toen was daar die dag. Die onvergetelijke dag. Dat Johannes een ogenblik alleen met die twee discipelen stond. Het was de 10e uur. Dat is in onze tijd ongeveer 4 uur in de middag. En als Johannes de Doper daar even apart staat met twee van zijn discipelen, waar de rest van de schaar is, weet ik niet, ziet hij de Heer Jezus weer aankomen. En wat staat er dan in onze tekst? Hij zag de Heer Jezus wandelen. En dan wordt er in het Grieks een heel mooi woord gebruikt. Dat hier vertaald is met wandelen. Dat woord wandelen betekent vanuit de diepe grondtekst goed gebruik maken van de gelegenheid. Met eerbied gesproken, Christus kwam weer naar Johannes voor de 4e keer. En toen ging hij zeer goed gebruik maken van deze gelegenheid. De gelegenheid dat Johannes de Doper daar alleen met die twee discipelen stond. Waarvan Johannes, die Jezus zo lief had, één van was. Het was het zeer geschikte moment, een zeer geschikte gelegenheid, om zich nu op dit moment aan deze twee discipelen van Johannes te gaan openbaren. Wat een diep woord, dat wandelen, goed gebruik maken van dit concreet moment, van deze gelegenheid. En dan moeten we wel even het verband goed voor ogen houden. Christus komt daar waar een verbrijzeld volk is. Christus komt daar waar een verbroken en verslagene van hart is. Hij komt bij het volk dat door de boeteprediking van Johannes de Doper uit de diepte van ellende roept tot God. Hij komt daar waar een zondaar het zelf niet meer weet, het zelf niet meer kan, hoe hij verlost moet worden van zijn zonde en schuld. Zo lag het bij Andreas en zo lag het ook bij Johannes. En dan staat Johannes de Doper daar met twee jongens die het niet meer weten. En dan mag hij het weer prediken als hij Jezus ziet wandelen en gebruik gaat maken van deze gelegenheid. Zie het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes, zie toch het Lam van God. Ja, waarlijk gemeente, dit is een lijdensprediking. Een rijk woord. En dan ga ik een streepje zetten onder die twee woordjes. Die twee namen. Lam Gods. Is maar de naam God. Daar wordt Christus en vanmorgen wordt in de prediking aan u voorgesteld als het Lam van God. Het was de Zoon van God. Door de Vader gezonden naar de aarde. Beloofd in het Oude Testament. En op de achtergrond van de prediking van Johannes de Doper. Hoor ik daar vader Abraham tegen zijn zoon Isaac zeggen. God, gemeente, zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Ja, van eeuwigheid heeft de Vader het Lam al voorzien. Want in het Openbaringenboek dat later door Johannes geschreven is, heeft u het al mogen schrijven dat Jezus Christus het Lam is dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Het stond van eeuwigheid al zo vast dat Jezus Christus het Lam van God zou zijn, die alles zal volbrengen aan het kruis van Golgotha. Dat op grond van dat wat in de eeuwigheid besloten was, ten tijde van het Oude Testament, zondaren zalig konden worden op grond van het offer van Christus. O gemeente, is Christus voor u al dierbaar geworden als het Lam van God. O, dat is toch evangelie, daar kun je met je verstand niet bij. God die de ganse wereld na onze diepe val in de rampzaligheid had kunnen werpen. Dan zou God recht zijn in al zijn weg en werk. Maar nou heeft God zelf uitgedacht hoe een mensenkind zalig kan worden door zijn lieve zoon te zenden als een lam Gods. Waar elk mens de rechtvaardige straf verdiend heeft, daar heeft God zelf gezorgd voor die wonderlijke weg die Christus zou gaan. Hier wordt u het Lam gepredikt van God. Sta er eens bij stil in deze lijdenstijd. Zie het Lam van God. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Nou is Christus het Lam. Voor een mens die het gaat leren, waar alle hoop mij gans ontviel en niemand meer zorgde voor mijn ziel, is God gekomen met zijn lam. En dan gaan we een streepje zetten onder het woordje lam. O, toen Johannes dat hoorde prediken, met zijn verbroken, verslagen hart, sloot die boodschap zo nauw aan bij de offerdienst, waarin ook Johannes opgevoed was. Hier werd Christus aan hem getoond als de grote vervulling van alle lammeren die geslacht waren ten tijde van het Oude Testament. Nee, het bloed van al die lammetjes, die konden de zonde van niet één mens wegnemen. Ook niet van Johannes. En nou hoort hij hier aan de oevers van de Jordaan. Zie, het Lam van God. Hier wordt hem het ware paaslam getoond. En het paaslam was voor Johannes ook geen onbekende zaak, gemeente. Jaarlijks werd in het gezin van Zebedeus en Salome het Pascha gehouden op de 14e van de maand Nisan. Dat Pascha, dat herinnerde aan de verlossing van het volk Israël uit Egypte. Ook in dat gezin van Zebedeus en Salome werd elk jaar zo'n gaaf lam van 1 jaar gezocht en gekocht. Opgenomen in dat gezin van Zebedeus, waar ze 4 dagen met dat lam hebben verkeerd, om het op die 14e van de Nisan te gaan slachten. Daar heeft de kleine Johannes al bij gestaan als kleine jongen, dat vader Zebedeus het mes nam om het lammetje te slachten. En Johannes heeft het gezien hoe dat bloed vloeide. Alleen toen had het helemaal nog geen waarde voor hem. Maar nu hij gebracht is onder die scherp ontdekkende prediking van Johannes de Doper, nu hem het Lam Gods wordt voorgesteld, Christus, nu is het zo anders geworden. Hier wordt hem het vlekkeloze lam getoond, waarvan geschreven stond in de profetieën waar Johannes bij opgevoed was. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Wat moet dat een gepast woord voor Johannes geweest zijn, die daar onder de prediking van Johannes de Doper schuldenaar voor God geworden was. Waar Johannes zijn zonde en schuld nooit weg kon nemen. Daar was het Lam Gods dat de zonde der wereld zal wegnemen. En ik geloof, gemeente, dat er in diep in de ziel van Johannes toch iets begon te leven. Dat hij in beginsel, al was het heel klein, al was het heel pril, dat hij ging verstaan waartoe Christus gekomen was. En weet u, als dat gaat ontstaan in de ziel van een mensenkind die zucht onder de last van zijn zonde en plagen en zelf geen penning heeft om zijn schuld te kunnen betalen, dan komt er zo'n innerlijke drang, dan komt er zo'n innerlijk verlangen om die Heer Jezus te mogen kennen. Dan komt het smeekgebed in de ziel, geef mij deze persoon, dat lam van God. Anders sterf ik, anders kom ik om. Het moet voor Johannes echt een rijke prediking geweest zijn, al moest hij nog heel veel leren. En zullen we verder ook al ontdekken dat er nog veel onkunde was bij Johannes, maar toch in beginsel werd hem hier de enige weg der verlossing getoond. Zie, het Lam van God. Hij werd door Johannes de Doper als het ware op dat lam geworpen. En dat maakte deze eerste lijdenspreek voor Johannes zo rijk. Zie toch het Lam Gods. En Johannes heeft gezien, met dat beginnende geloofsleven heeft hij het gezien. Want Christus kwam tot hem, hij wandelde. Het was het meest geschikte moment in het leven van Johannes. Zie het Lam Gods. Wie is er vanmorgen verlegen om dat Lam van God? Wie verkeert er in de nood? Wie verkeert er in een doodsnood, hier in de kerk of als je thuis mee mag luisteren, die het werkelijk niet meer weet, zo bang dat het nooit meer goed kan komen? Hoor dan het woord, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Dat wordt zo'n wonder voor een mensenkind die met een verbroken hart moet belijden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar onze eigen weg. Wat een zonde, wat een schuld tegenover zo'n goedend God. Maar dan dat wonder, gemeente. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen, als dezelfde geëist werd. Toen werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Om hem zo vanmorgen eens door het geloof te mogen zien, vanuit je nood, vanuit je ellende, zie het Lam Gods. Dan zal er zoveel aantrekkingskracht van uitgaan, dat je niet meer onder Johannes de Doper kan blijven, maar dat je hem begeert te volgen. En dat zien we kort nog in onze laatste gedachte, als we stilstaan bij een vruchtbare prediking. Ja, die eerste lijdenspreek van Johannes de Doper voor Johannes de discipel droeg vrucht. Een onvergetelijke prediking is dat geweest. En dat was Gods werk in het leven van Johannes. Het was Gods leiding in het leven van deze zondaar. En wat schittert dat zo mooi in deze geschiedenis. Laten we het nog even kort samenvatten. Hij kwam daar onder die prediking die heel scherp en heel ontdekkend was. Toen werd hij een arme van geest. Er werd een honger en een dorst geboren naar verlossing. Want hij hoorde de belofte prediken. Maar hoe moest dat toch? Hoe zouden die zonden vergeven kunnen worden? Ook van Johannes die daar stond. Oh ja, het zal hem hoop en verwachting gegeven hebben toen hij hoorde dat er vergeving is. Zo is het toch. Als je moet inleven, als u in het recht gaat treden en gadeslaan, al mijn ongerechtigheden, ik kan voor u niet bestaan. Maar als je dan mag horen, maar bij u is vergeving, dan krijg je hoop en verwachting. Maar hoe dan? In welke weg dan? En dan kan het zijn dat je wel hoop en verwachting krijgt omdat je hoort dat er vergeving is. En omdat God een gaarne vergevend God is. Maar dat de weg waarin je die vergeving kan ontvangen als het ware in de nevelen gehuld ligt. Zo was het ook met Johannes. Want weet u, toen hij de eerste keer hoorde, zie het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt, was Jezus heel dicht bij Johannes. Hij stond onder de schaar, maar hij zag hem niet. En zo kun je wel eens in de kerk zitten, hè? En dat je vanuit je nood van je bestaan en onder de last van je zonde die je te neerdrukken, hoopvolle woorden hoort in de prediking. Dat je hoort dat er bij God nog doen is. Dat er bij de Heere vergeving te verkrijgen is. En dat je misschien wel de diener van het woord hoort roepen, zie het Lam Gods, en je hem toch niet ziet. O jawel, het doet wel wat met je. Je raakt ontroerd in je ziel. Je raakt bewogen tot in het diepst van je bestaan. Waar alle mogelijkheden aan uw kant werden afgesneden, hoor je nog, bij God is het toch nog mogelijk. En je zit met hoop en verwachting in de kerk, maar je gaat de kerk uit. En je kan het echt wel zeggen, het was goed om in Gods huis te zijn. Ik hoorde rijke woorden, ik hoorde vertroostende woorden, maar hem zag ik niet. Zo kan het toch zijn? En hij was zo nabij en je zag hem niet. Maar wat werkt dat nou uit? Een gemis, nog sterker gemis, naar die persoon van wie je gehoord hebt, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En je komt weer naar de kerk. Zo graag naar de kerk, want je wordt getrokken naar de prediking van het heilig evangelie. En dan dat onvergetelijk moment. Zijn er die daarvan kunnen getuigen? Ja, die zijn er, dat weet ik. Onbegrijpelijk dat je hier in Gods huis zat of op een andere plaats. En dat Christus naar je toe kwam. Dat Christus naar je toe kwam wandelen in de prediking en het geschikte moment was aangebroken. Een tiende uur in uw leven, de tijd van het welbehagen, toen was hij daar als bij verrassing. Toen bleef hij niet meer verborgen, maar heel persoonlijk openbaarde hij zich aan je door de prediking van het woord. En je kon de bruid uit het Hooglied begrijpen die gezongen heeft, ziet, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen, waar je er misschien niet op kon rekenen, was hij daar. Zie, zie het Lam Gods. En wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er bij Johannes toen Christus naar hem kwam? En zich openbaarde als het Lam van God. Toen werd in de ziel het geloof van Johannes zo sterk. Dat hij door dat geloof aan het Lam van God werd verbonden. Onlosmakelijk verbonden. En die band is nooit meer losgeraakt. Want wat lees ik in vers 37? En zij volgden hem. Dat was de vrucht op de prediking. Zie het Lam Gods. Zij volgden Christus. Als begeerige zondaar. Verlegen om nader onderwijs. Ik zie het in gedachten gebeuren. Loop je met hem mee vanmorgen? Zijn er in ons midden die nu opstaan, die misschien een tijd onder de scherpe prediking van de wet hebben verkeerd, maar die niets anders meer kunnen nu hij voorgesteld is als het Lam van God, om hem te volgen. Daar gaan ze, Jezus loopt weg en die twee jongen staan op, ze verlaten Johannes de Doper en ze volgen Jezus, ze kleven hem als het ware aan en dan draait er Jezus zich om. En vol liefde en ontferming zegt hij, wat zoekt gij? Zeg het nou eens, waarom volg je me nou? Laat het me nou eens weten. En dan komt het openbaar, de heilbegeerte, het leergierige, Rabbi, waar woont gij? Rabbi, laat ons dicht bij u zijn, laat ons aan uw voeten zitten. Want wij begeren onderwijs. Wilt u het nog eens nog duidelijker maken wat we zojuist hebben gehoord? Zie het Lam van God. En wat zegt het Lam van God dan? Kom en zie. En zo zijn ze aan zijn voeten terechtgekomen. Ze kwamen en ze zagen waar hij woonde en ze bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Toen brak er een hele andere periode aan in hun leven, gemeente. Ook in het leven van Johannes. Vroegen zij de godskinderen dan wel eens tegen elkaar. Er kwam een andere gang in mijn leven. Niet meer bij Johannes. Niet meer onder de scherpe prediking van de wet. Maar onder het evangelie. Onder de genade. Achter het Lam Gods aan. Zo willen we de komende weken verder met Johannes meewandelen. En als we goed Johannes mogen volgen, zullen we ontdekken dat er onder de discipelen ook een onderscheid was in de kennis. En als er één discipel geweest is, die zo nauw betrokken is geraakt bij het lijden van Christus, bij de Via Dolorosa van Christus, dan is het Johannes wel geweest. En daar heeft de Heer ongetwijfeld deze eerste lijdenspreek voor willen gebruiken. Het is teruggekomen op de derde verheerlijking. Het is teruggekomen in de worsteling in Gethsemane. Het is teruggekomen toen hij het Pascha moest voorbereiden. Het is teruggekomen toen hij zijn hoofd aan het Pascha legde op de borst van Christus. En nooit is Johannes het kwijtgeraakt. Zie, het Lam Gods. En daarom willen we graag met hem meereizen. Met het gebed in ons hart. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zeven zinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden. Amen. Wij de Heer nog bidden en danken. Heere, dat dit woord, dit lijdenswoord, toch gezegend mag zijn. U weet wat we nodig hadden vanmorgen, Heere. Het zij dat ontdekt moesten worden onze zonden. Het zij dat we vertroost moesten worden met het Lam Gods. Om begeerig gemaakt te worden aan zijn voeten te mogen zitten. Om nader onderwijs te krijgen over dat bittere lijden en sterven van u, o Heer Jezus Christus. Geef dat dat ook de komende tijd hier klinken mag. En wilt u het zegenen, Heere. En daarom bidden wij het nogmaals. Leer ons uw lijden recht betrachten. Heer, hartelijk dank voor alles wat u gaf deze morgen. Hoorbaar en zichtbaar evangelie. Zegen ook het werk van de zondagsschool. En brengt u ons vanmiddag weer samen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog een keer uit Psalm 84 en nu het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. 84, het derde vers. Heen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.